Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 9 april en de badgesgooister van Parijs-Roubaix heeft zichzelf aangegeven.
Oeh, gezien.
Lijs de Dekker komt dan toch terug.
Fantastisch, heerlijk. Wij begrijpen elkaar met heel weinig woord.
En in Brussel is een standbeeld verkeerd gerestaureerd. Maar in deze Insider hebben we het over exorcisme. Want in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is dat niet iets uit de middeleeuwen. Het gebeurt ook vandaag nog bij ons in Vlaanderen. En vaker dan je denkt. Mijn naam is Serafin Smits en dit is The Insider.
Have you ever heard of exorcism?
How do you go about getting an exorcism?
I beg your pardon? I'm Damien Karras. I'd like to help you. Where's Regan?
In here with us.
Exorcisme. Dat is niet van vroeger, ook niet van in de films, zoals je hier hoorde. Het gebeurt ook nu, hier bij ons. En de man die daar alles over weet, is Christophe Bohé, reporter bij Nieuwsblad. Dag Christophe.
Hi Serafine.
Je hebt je verdiept in het exorcisme in Vlaanderen. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zelfs niet wist dat dat nog een ding was hier.
Ik wist het eigenlijk ook niet, zoals heel velen, denk ik. Maar ik werd een beetje gealarmeerd door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, waar men mij liet weten dat er dermate veel aanvragen zijn van patiënten dus, psychiatrische patiënten, dat men er intern een bevraging over voert. En die loopt nog altijd. Dat is namelijk, hoe moet je daar als psychiatrisch verpleegd personeel mee omgaan? Moet je dat vooral afketsen of moet je daar eerder voor openstaan? En toen was er nog een onderzoeker aan de KUL die effectief bevestigde van het aantal aanvragen voor exorcisme is de voorbije 100 jaar niet afgenomen. Integendeel, er zijn zelfs dingen die op een toename wijzen.
Een stijging dus, maar heb je daar ook cijfers van?
De kerk liet mij weten dat de bisdommen die cijfers niet bijhouden en dus ook niet centraal verzamelen. Maar bij de abdij van Averbode bijvoorbeeld, waar 3 broeders als exorcist aangeduid zijn, ontkennen ze ook niet dat er wel 1000 aanvragen of aanmeldingen per jaar zijn. Dat zijn er bijna 3 per dag, alleen daar al. Dus het zijn er heel veel.
Oké. Je zegt dat die priesters zijn aangeduid als exorcist, want het is niet zomaar iets duister. Er bestaat ook echt een opleiding voor, hè?
Ja, dat klopt. Sinds 2005 is ook het Vaticaan zich bewuster gaan worden van de grote vraag, niet alleen in ons land, maar in vele landen. En gaandeweg is daar een opleiding uit ontstaan en zelfs een wereldvereniging voor exorcisten.
Okay.
Die, hou je vast, in september 2013, dus nog niet zo lang geleden eigenlijk, een bijeenkomst had in Rome met een 400-tal aanwezigen. Bij mijn weten was daar geen Belgische priester aanwezig, maar het duidt er wel op. Het is een ding waarmee het Vaticaan en de paus ook bezig is.
Ja, maar ik had ook wel begrepen, we mogen het geen duiveluitdrijving noemen. Hè?
Nee, dat doen de erkende priesters-exorcisten niet graag. Want als je dat woord duiveluitdrijving in de mond neemt, dan erken je eigenlijk ook op onrechtstreekse wijze dat de duivel nog bestaat als een soort van persoon, zoals we die nog kennen uit de Bijbel, zoals die nog in de Bijbel bestaat. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Zij zien ook veel mensen aankloppen met psychologische problemen en die wil je dan niet nog eens met het idee opzadelen dat ze door de duivel hemzelf aangevallen worden.
Ja, oké. Okay. Want ze geloven er ook zelf niet meer in, die moderne priesters.
Nee, maar ze geloven wel nog in duivelse krachten. Dus dat is trouwens ook letterlijk terug te vinden in het citaat, in het gebed dat de erkende priesters, exorcisten gebruiken bij mensen die komen aankloppen. En ik probeer misschien even een priesterstem op te zetten en voor te lezen hoe dat vertaald klinkt. Oorspronkelijk was dat in het Latijn, kwam dat van paus Leo XIII, maar dus anno 2024 klinkt dat als volgt. We verdrijven je van ons, wie je ook bent, onreine geesten, satanische machten en helse indringers.
Oké, goede priesterstem.
Dank je.
Het is dus een ding, maar wie zijn de mensen die dan interesse hebben in dat exorcisme?
Ik sprak met één Vlaamse priester-exorcist die niet met naam genoemd wou worden, om de simpele reden dat er dan nog veel meer aanvragen volgen. Hij krijgt er momenteel een vijftal per week. Hij sprak mij over een heel uiteenlopend profiel. Dat gaat van jongeren die te lang op het dark web zijn blijven hangen en daar in het occulte zijn gaan geloven. Over opnieuw mensen met psychologische problemen, maar ook mensen met een verslavingsproblematiek. En er is één rode lijn. Allemaal voelen ze zich als in een knoop gelegd, een knoop waar ze niet uit geraken zonder hulp.
Dus die mensen komen aankloppen bij de kerk omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze bezeten zijn. Maar hoe serieus neemt de kerk dat eigenlijk zelf?
De kerk, de katholieke kerk, neemt dat eigenlijk heel serieus. Volgens het kerkelijke recht moet elk bisdom, dus ook elk Belgisch bisdom, minstens één erkend priester-exorcist hebben.
Ja.
Er is ook bijvoorbeeld paus Franciscus, de huidige paus, die in 2013 gezien werd in het kader van de Pinksterviering met zijn beide handen op het hoofd van een man in een rolstoel.
Ja.
Ja, daarvan werd dan ook beweerd, dit is een exorcisme uitgevoerd door de paus zelf.
Mm-hmm.
Het Vaticaan ontkende, maar dat zou evengoed ook een ontkenning kunnen zijn om niet nog veel meer aanvragen te krijgen. Dus maar, alles wijst erop dat ze het wel heel serieus nemen.
Jij hebt dus met heel wat priester-exorcisten gesproken, maar hoe gaat dat nu concreet in zijn werk, zo'n uitdrijving?
Ja, ik moet alle liefhebbers van de film The Exorcist uit 1973 een beetje teleurstellen. Ja. Het is niet zo dat die priesters al mensen zwevend boven de grond met duivelse ogen zagen. The power of Christ! Het gebed staat heel centraal. Ik las er net al een fragmentje uit zo'n gebed voor. En dan afhankelijk van priester tot priester varieert het een beetje. Maar in Averboden bijvoorbeeld vertelde een broeder mij dat dan met de patiënt naar de abdijkapel wordt gegaan.
Mm-hmm.
Daar wordt samen gebeden, een soort gelofte uitgesproken tegen de duivel. En daar komt ook wijwater aan te pas.
Oké, dus eigenlijk best wel braaf.
Best wel braaf, maar dan is er ook weer een andere priester die niet erkend is en toch aan exorcisme doet, die mij vertelt dat hij er ook een houten kruis bij haalt en wel degelijk nog in het Latijn bidt met de patiënt, omdat die taal de enige dan zou zijn die de duivel kan verdrijven.
Oké. Je zei het al, in Averboden krijgen ze heel veel aanvragen. Dat is dus echt de place to be voor een uitdrijving.
Dat is één van de places to be. Tien jaar geleden werd ook al gemeld dat in Averboden een duizendtal uitdrijvingen per jaar plaatsvonden. Mm-hmm. Maar je ziet daar dat de geschiedenis zijn rol speelt. Hè. Averboden heeft een traditie, maar bijvoorbeeld ook de Sint-Hermes-basiliek in Ronse heeft zo'n traditie. Sint-Hermes is nu eenmaal de patroonheilige tegen bezetenheid.
Mm-hmm.
Dus daar zijn ook best veel aanmeldingen. In de middeleeuwen werden patiënten dan nog vastgeketend aan een bank met metalen ringen om de priester niet aan te vallen. Gelukkig zijn we daarvan wel ver verwijderd.
Ja. Exorcisme is ook niet alleen iets dat je in het christendom vindt, maar ook in heel wat andere culturen doen ze aan uitdrijving.
Ja, dat is merkwaardig ook. Hè. Het beestje krijgt afhankelijk van de cultuur een andere naam. Bij Noord-Afrikanen is het dan meestal legin, of de kwade geesten die verdreven moeten worden. Bij zwarte Afrikanen is het dan eerder hekserij. In Latijns-Amerika is het dan weer voodoo, maar het komt toch altijd een beetje op hetzelfde neer en dat is bezeten zijn.
De kerk neemt exorcisme dus heel serieus, maar helpt het ook mensen echt?
Het is al sinds de bedoeling dat ze de mensen effectief helpen.
Mm-hmm.
Want de priesters vertellen mij dan ook dat zij God niet zijn en ook geen dokter. Met andere woorden, zij zijn zich wel bewust van het bestaan van de medische wereld, gelukkig. Dus doorsturen naar de psychologische en psychiatrische gezondheidszorg, dat gebeurt wel degelijk, ja.
Ja. En dan de psychiatrische wetenschap zelf, hoe kijken die daarnaar?
Dat is dus de grote vraag. Die bevraging loopt nog altijd. Na de zomer zou daar een antwoord op moeten komen. Want wat moeten ze ermee doen? Ja. Moeten ze dat afblokken? Moeten ze dat net aanmoedigen of tolereren? De huidige teneur, laat ik mij vertellen, is dat het zou moeten kunnen, zo'n gebedsgenezing of exorcisme, als het in gecontroleerde, veilige omstandigheden kan gebeuren. En dat is in het verleden helaas niet altijd het geval geweest.
Ja, want je hebt gepraat ook met Walter Damen. Die heeft ooit een rechtszaak gedaan in verband met een uitdrijving die fataal is afgelopen. Hè?
Ja, dat was een gruwelijk verhaal van het Antwerpse moslimmeisje Leila, 18 amper, die effectief door een gebedsgenezer behandeld werd, maar op een dermate verschrikkelijke wijze. Dus die man was ervan overtuigd dat Lejin of de boze geesten het lichaam van Leila moesten verlaten en die heeft er allerlei verschrikkelijke methodes voor gebruikt, zelfs de behandeling met zuur, een soort zuur op het lichaam van Leila. Uiteindelijk is het meisje van uitputting overleden en heeft Walter Damen die zaak gepleit namens de zus van de overledene. Dat was absoluut een voorbeeld van hoe het niet moet en hoe charlatans nog altijd trouwens in de weer zijn om mensen te misleiden.
Ja, dus het is niet zomaar baat het niet, dan schaadt het niet.
Nee, ik heb ook met een 50-jarige Antwerpenaar gesproken, een Selam, die zo vriendelijk was mij te woord te staan over zijn ervaringen. En hij kreeg dan bijvoorbeeld de raad van een zo'n malafide gebedsgenezer om een fles water mee naar huis te nemen die gewijd was door de gebedsgenezer. En dat kostte dan een kwartier later €500.
Ja, zo moet het dus niet. Ja, je hebt je nu verdiept in het exorcisme. Maar hoe kijk je daar nu eigenlijk zelf naar?
Ja, ik heb me dat aan het eind van mijn opzoekwerk ook afgevraagd. En ik denk ondertussen dat als we tegenwoordig met al maar minder taboe over geestelijke gezondheidszorg spreken, wat goed is, ook bij jongeren, dan moet dit ook, denk ik, een taboe worden dat afgeschaft wordt.
Ja.
Want dat moet het toelaten, denk ik, om er al maar meer over te spreken en vooral om malafide gebedsgenezers gewoon sneller te kunnen aanduiden, zodat mensen met problemen daar niet het slachtoffer van worden.
Oké, super interessant. Dank je wel, Christophe, om dat hier eventjes te komen uitleggen.
Amen.
En voor het andere nieuws is Bert er komen bij zitten. Dag Bert.
Dag Serafine.
Ja, de petjesgooister van Parijs-Roubaix, die heeft zichzelf aangegeven. Ja. Wat weten wij nu over die vrouw?
Niet zoveel. We weten dat het een Vlaamse vrouw is. Ze was daar gaan kijken naar Parijs-Roubaix in het kader van een event voor bedrijven. Ja. En ze zegt zelf dat ze fan was van Mathieu van der Poel, dus dat het petje eigenlijk per ongeluk uit haar handen is geglipt.
Ja.
Nu, er is al veel over te doen geweest, Serafine. Ik denk dat we het nooit helemaal gaan weten. Want de vrouw zelf wil wel anoniem blijven.
Heeft waarschijnlijk... Begrijpelijk.
Ja, ik begrijp het ook wel. Kleine heksenjacht bezig op de dame in kwestie. Nu, of dat daar nog gevolg aan gaat gegeven worden, dat is niet helemaal duidelijk. In elk geval heeft de rennersvakbond wel gevraagd om een onderzoek in te stellen. Was het nu expres of niet?
Oké, wordt vervolgd.
Ja.
En dan las ik vandaag dat Lijst de Dekker terugkomt.
Ja.
Ik dacht dat dat verleden tijd was en dat Jean-Marie de Dekker had beslist om op de N-VA-lijst te gaan staan.
Ja, dat klopt ook. Ja. Dat is zo voor de federale verkiezingen. Hij staat op de Kamerlijst van N-VA, maar voor de gemeenteraadsverkiezingen was daar eigenlijk nog geen akkoord tussen N-VA en Jean-Marie de Dekker. En nu is uitgekomen dat Dimitri de Dekker, de zoon van Jean-Marie, die zou toch nog een soort van doorstart maken van Lijst de Dekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.
En hoe reageren ze daar bij de N-VA op?
Ja, ze zouden van niks weten, wordt er gezegd. Nu ja, natuurlijk, dat is ook nooit in het akkoord opgenomen.
Nee,
dus,
dat mag gewoon.
Ja, dat mag gewoon. Het zal wel een beetje concurrentie zijn in die gemeente waar ze zouden opkomen. Het zou om een paar West-Vlaamse gemeenten gaan, momenteel over Kortrijk, over Nieuwpoort en ook Harelbeke wordt genoemd. En het zou ook onder een andere naam zijn, Gezond Verstand. Maar dat moet allemaal nog geofficialiseerd worden.
En dan nog voor het regionieuws. Daarvoor gaan we naar Brussel, naar een standbeeld in Brussel.
Inderdaad, naar het standbeeld van Nicolas Jean Roupe. Ken je
hem? Nee, ik ken hem niet. Oei, is dat erg?
Geen schande. Een of andere burgemeester uit de 19e eeuw. Maar die staat op het Roepeplein en die staat daar al heel lang, met een hand en een lauwerkrans daarin. Nu, zeven jaar geleden verdween dat hand en de lauwerkrans. Niemand weet juist hoe dat gebeurd is. En al zeven jaar wachten ze op een herstelling. Nu is dat hersteld, maar nu is dat hand verkeerd hersteld, Serafine.
Hoe kan dat nu gebeuren, zoiets?
Ja, hoe kan dat gebeuren?
Maar hoe staat dat hand dan?
Ja, de hand staat normaal gezien omhoog, zo, verticaal omhoog, met die lauwerkrans in de lucht. En nu hebben ze het eigenlijk horizontaal gemonteerd, dus met de lauwerkrans richting de horizon.
En dat vinden ze natuurlijk wel erg.
Dat vinden ze erg, ja, dat is typisch België. Ja. Dus we gaan het nog eens herstellen. Misschien duurt het opnieuw zeven jaar.
Natuurlijk, ik zou er niet van verschieten. Dankjewel, Bert.
Graag gedaan.
En dan zijn we morgen met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.